Ik vind het ook niet correct. Het is een instantie die onder justitie valt. Verantwoordelijk is voor het vinden van een doodsoorzaak. En daarin dus ook naar alle nabestaanden, in dit geval naar iedereen, toe. Zo zorgvuldig mogelijk moet zoeken naar de reden van het overlijden. Dat is niet gebeurd. Dat zal dus anders moeten.
In zijn brief aan de Tweede Kamer van 17 april 1986... schrijft minister van Justitie Korthals Alters: de dood van Hans Kok in een politiecel is en blijft een zware slag, zowel voor de nabestaanden als voor de rechtsorde. Die slag komt des te ernstiger aan nu de precieze doodsoorzaak helaas niet met volstrekte zekerheid kan worden vastgesteld. Onmiskenbaar gemaakte fouten hebben grote verontwaardiging gewekt. In het belang van de rechtsorde dient deze schade zoveel mogelijk te worden gerepareerd. En daartoe heeft naar mijn mening dit onderzoek, dat de grondslag voor het te vorderen gerechtelijk vooronderzoek zal zijn, bijgedragen. Ik vertrouw dat ook het disciplinaire en organisatorische onderzoek onder verantwoordelijkheid van de burgemeester van Amsterdam daartoe een bijdrage zal leveren. Einde citaat. Een mooi citaat, dat is waar. De vraag is alleen hoe die onmiskenbaar gemaakte fouten überhaupt gemaakt konden worden. Daarover Henk Kersting, hij is advocaat van de familie Kok.
Er waren schuldigen. En nou, maar dat kan ik dus niet. Dat kan ik juridisch niet hard maken. Maar waarom dit allemaal zo gebeurd is, denk ik, heeft te maken met het feit dat de politie, en nou praat ik over gevallen waarin wordt opgetreden tegen mensen die sociaal verzet plegen, laat ik het in een ruime zin uitleggen, zich nog nooit sinds de dood van Jan Wegelaar, 20 jaar geleden, zich nog nooit onderworpen hebben hoeven voelen aan een strafrechtelijk onderzoek. Dat is in de zaak van Hans Kok voor het eerst gebeurd, en voor die nooit. En in deze sfeer heeft een heleboel kunnen gedijen, heel veel geweld heeft kunnen gedijen. En dan praat ik wat Amsterdam betreft vanaf 1975, de ontruiming van de Nieuwmarktbuur. En de Vondelstraat kwam eraan. Iedere keer is er geklaagd over mishandeling door de politie, over veel te veel geweld wat toegepast is. En iedere keer waren de politiemensen in die zin, stonden ze boven de wet. Als de verantwoordelijke autoriteiten, de burgemeester en de hoofdofficier, eerder ingegrepen hadden, eerder gebruik hadden gemaakt van de bevoegdheden om politiemensen die over de scheef gingen op de vingers te tikken, dan was er meer controle geweest op hun gedrag. En ik ook, dan was dit met Hans Kok ook niet gebeurd, nog afgezien van het feit of hij nou aan geweld gestorven is of niet. Hij is wel gestorven in een sfeer waarin het allemaal mogelijk was.
Wie is schuldig en wie niet in de affaire Hans Kok? Zijn het alleen de drie bewaarders tegen wie nu een gerechtelijk vooronderzoek loopt? Of zijn ook de betrokken politieagenten schuldig die met de doodzieke Hans Kok door het hoofdbureau zeulden zonder nog eens een arts erbij te halen? En is ook niet hulpofficier van justitie Ipinga schuldig die een stervende Hans Kok 2 dagen voorlopige hechtenis gaf? En is de GGD-arts niet schuldig, wiens diagnose mede heeft geleid tot de dood van Hans Kok? En op de achtergrond van het drama zijn ook niet de hoofdofficier van justitie, de burgemeester en de hoofdcommissaris op zijn minst moreel schuldig, aangezien Hans Kok stierf in een sfeer waarvoor zij zelf de direct verantwoordelijke zijn. Vragen voor de rechtercommissaris die de zaak nu onder handen heeft. Vragen die beantwoord moeten worden en niet in de doofpot mogen verdwijnen. Daarvoor is het recht en daarmee de menselijke waardigheid een te groot goed. Hans Kok, ik wijs u erop dat vanmiddag de VPRO via Radio 2 aandacht aan deze kwestie gaat besteden. Evenals de KRO, maar dat zal dan Radio 1 wezen. En voor wie het allemaal nog eens rustiger wil teruglezen, u weet, het gaat om de openbaarmaking van gesprekken die de vertrouwensarts van Hans Kok, Hans Schumacher, heeft gehad met een aantal politiemensen. Die kan dat in Vrij Nederland van deze week nog even nalezen. Fragmenten, geluidsfragmenten van die gesprekken, die hadden wij willen uitzenden. En dat wilde de burgemeester van Amsterdam, Fantijn, voorkomen. In aller ijl is dus een kort geding aangespannen. 5 voor 11:30 viel hier de dagvaarding in de bus. Hans van der Boom, jij spoelde je naar het Paleis van Justitie. Is er uitspraak gedaan?
Er is uitspraak gedaan. Om ongeveer 11:50, dus zeg een klein kwartiertje geleden, heeft meester De Kruif, president van de rechtbank, uitspraak gedaan in het kort geding van de gemeente Amsterdam, officieel gesproken, tegen de heer Schumacher, de vertrouwensarts van de familie Kok, en tegen de stichting Stad Radio Amsterdam. Nou, het ging om die fragmenten die we dus niet hebben laten horen. Het gekke is natuurlijk wel dat de uitspraak kwam op het moment dat die uitzending al bijna ten einde liep. Maar wij zijn zo fatsoenlijk geweest om een voorschotje te nemen op die uitspraak en in ieder geval die bewuste fragmenten op te houden. Nou, de uitspraak van meester De Kruif is erop neergekomen dat wij die banden, die fragmenten waarbij de agenten herkenbaar zouden zijn aan hun stem, dat we die niet zouden mogen uitzenden. Maar de inhoud van die gesprekken, het feitenmateriaal, dat mogen we wel openbaar maken. Nou, we hebben dus precies gedaan wat meester De Kruif uiteindelijk heeft geoordeeld. En waar zat het hem nou in? Meester Werner, de advocaat van de gemeente, die betoogde dat Stad ernstig misbruik maakt van de schending van de afspraken die Schumacher had gemaakt. Oftewel, Stad maakt misbruik van schending van afspraken van derden. Schumacher die heeft afspraken gemaakt over anonimiteit van de agenten en dat het allemaal heel zorgvuldig zou worden behandeld. Hij heeft die afspraken geschonden door de publiciteit te zoeken en door bandmateriaal af te staan aan Stad Radio Amsterdam en aan de VPRO. Meester Werner liet ook nog weten dat de heer Schumacher wat dat betreft ook een klacht via het Medisch Tuchtcollege aan zijn broek zal krijgen. De advocaat van Stad, meester Bremer, die betoogde dat een medium, en dus ook Radio Stad, niet gebonden is aan afspraken die door derden worden gemaakt. Bovendien zei hij, de gegevens waar het allemaal om gaat, het feitenmateriaal, die zijn al voor een groot deel openbaar, want er stond vanochtend immers al een groot artikel in het dagblad Trouw. Daarin stond ook dat de Stad zou gaan uitzenden. En eigenlijk wist dus de gemeente bij toeval dat Stad van plan was om dat te gaan uitzenden. En zou er sprake kunnen zijn van een preventieve censuur. Je bepaalt van tevoren al dat iemand iets niet mag uitzenden. Nou, het ging dus om de vraag of de fragmenten mochten worden gedraaid en of de feiten mochten worden bekendgemaakt. Oftewel de anonimiteitswaarborgen voor de agenten. Zijn de stemmen herkenbaar op de band of niet? Nou, als je een gesprek samenvat in de krant, dan schrijf je het gewoon op zonder naam en toenaam erbij. En dan heb je de feiten wel, maar blijft de anonimiteit gewaarborgd. Nou, hetzelfde hebben wij gedaan. De inhoud van die gesprekken heb ik begrepen, Jan.
Ja, klopt.
Hebben de luisteraars wel via jou kunnen horen, maar niet de stemmen kunnen herkennen van de agenten die aan de gesprekken hebben deelgenomen van Schumacher. Meester Bremer die beoogde ook nog dat het uitzenden van die fragmenten, of in ieder geval het bekendmaken van de inhoud van die gesprekken, het onderzoek naar de oorzaak van de dood van Hans Kok zou kunnen stimuleren. En als er dan wat verboden zou moeten worden, dan zou het een verbod moeten zijn om de bandopname te laten horen waarbij de stemmen herkenbaar zijn, maar niet de inhoud van die gesprekken. Je mag nooit een verbod uitvaardigen op openbaarmaking van feiten. Even kijken of er nog belangrijke details zijn die ik even moet melden. Nee. In ieder geval heeft meester De Kruif geoordeeld dat Schumacher afspraken heeft geschonden. Maar tegen Schumacher heeft hij geen uitspraak gedaan. Want meester Schumacher, dokter Schumacher, kon er niet bij zijn. En die moest toch een beetje de gelegenheid hebben om zich te verweren. Dus waarschijnlijk zal dat morgen gaan gebeuren. Stad Radio Amsterdam was er wel en er was ook spoed bij geboden. Vandaar, nogmaals samengevat, de uitspraak van meester De Kruif dat wij die banden waarbij de agenten herkenbaar zouden zijn niet mochten uitzenden. Maar dat we wel de feiten die in die gesprekken aan de orde zijn gekomen mochten bekendmaken als de anonimiteit van de gesprekspartners maar gewaarborgd zou blijven. Nou, dat was het kort samengevat.
Oké, nou, Stad Radio Amsterdam heeft zich dus gehouden, zei het, op voorrangsbasis aan de uitspraken van de rechter. Het is natuurlijk de vraag wat de VPRO gaat doen. Ook de VPRO heeft de beschikking over dat materiaal. Ik heb me laten vertellen dat men als niet gedagvaardige gewoon doorgaat. We wachten het af. Die uitzending begint op Radio 2 om 13:30. Wij zijn aan het einde van deze uitzending van Stad. We zijn met een korte uitzending bij u terug, zo dadelijk na de Ster en het ANP. Tot dan.
zo'n etentje heb ik vuile pannen. Geen punt met mijn viscose schuursponsje van NK. Schuurt de spons prima? Op zo'n moment heb ik er echt lol in.
Schoon is nog prettiger met NK.
Nivea Solaire. De plezierigste manier om gezond bruin te worden. En dat wordt nu extra plezierig. Want met Nivea Solaire maakt u kans op een dagje uit met de trein voor het hele gezin. Kijk in de winkel, doe mee en win zo'n NS-dagtocht met Nivea Solaire.
Als u dit hoort... aan welke auto denkt u dan? Citroën BX. Zijn kracht maakt hem nog mooier. Citroën BX.
Eén uur. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Nederland is een groot deel van zijn invloed op economische en financiële beslissingen in de wereld kwijtgeraakt als gevolg van de besluiten op de economische topconferentie in Tokio. Deze conclusie wordt getrokken door hoge Nederlandse ambtenaren die de top in de Japanse hoofdstad hebben bijgewoond. Tot nu toe was het toezicht op het monetaire stelsel in de wereld een zaak voor een groep van 10 industrielanden, waaronder Nederland. Maar door dit toezicht nu op te dragen aan een groep van 5 landen, waartoe in Tokio is besloten, heeft zowel Nederland als de Europese gemeenschap als geheel veel aan invloed verloren, zo menen deze ambtenaren. De groep van 5 die toezicht gaat houden op het internationale monetaire systeem bestaat uit de Verenigde Staten, Japan, Groot-Brittannië, West-Duitsland en Frankrijk. In bepaalde gevallen kunnen Italië en Canada daaraan worden toegevoegd. De Tweede Kamer zal morgen debatteren over de ramp met de kerncentrale in de Sovjet-Unie. Een commissievergadering over 2 nieuwe kerncentrales in ons land ging vanochtend niet door. Er is nog niet besloten wanneer dat onderwerp wel op de agenda komt. De commissie voor landbouw van de Tweede Kamer beslist morgenavond of er eventueel nog verder moet worden gesproken over de gevolgen van de kernramp voor Nederland. Deskundigen op het gebied van radioactiviteit zijn in Kopenhagen bijeengekomen om richtlijnen op te stellen voor landen waar straling is terechtgekomen uit de kerncentrale in Tsjernobyl. De bijeenkomst is georganiseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. In de Deense hoofdstad zijn deskundigen uit 10 landen aanwezig, onder wie een vertegenwoordiger van de Russische ambassade in Kopenhagen. De Amsterdamse kraker Hans Kok, die vorig jaar oktober op het politiebureau is overleden, verkeerde de avond voor zijn dood al in zorgwekkende toestand. Dat hebben enkele bewaarders op het bureau verteld in vertrouwelijke gesprekken met de vertrouwensarts van de familie Kok. Een van de betrokken politiemensen heeft die avond de speciale drugsarts nog om hulp gevraagd, maar die heeft Kok niet bezocht. De vertrouwensarts heeft delen van zijn gesprekken met bewaarders openbaar gemaakt en beschikbaar gesteld aan de VPRO en Stadradio Amsterdam. Het officiële rapport over de affaire zegt dat Hans Kok is overleden aan een combinatie van veel alcohol, drugs en geneesmiddelen. Intussen heeft de vicepresident van de rechtbank in Amsterdam, meester De Kruif, bepaald dat Stadradio Amsterdam geen geluidsopname van de gesprekken tussen de vertrouwensarts en de bewaarders van Hans Kok mag uitzenden. Meester De Kruif deed uitspraak in een kort geding dat burgemeester Van Tijn van Amsterdam had aangespannen tegen de vertrouwensarts en Stadradio Amsterdam om uitzending van de gesprekken te voorkomen. Het hoger onderwijs in ons land zal in de komende jaren meer dan 2000 extra leraren moeten aantrekken om les te geven in de informatica en de informatiekunde. Als dat niet gebeurt, zal over een jaar of 4 niet kunnen worden voldaan aan de grote vraag naar deskundigen op het gebied van de elektronische informatieverwerking. Dit zijn conclusies in het eindrapport van een commissie onder leiding van professor Verijn Stuart. Er moet volgens de commissie een aparte opleiding komen voor docenten in de informatica. Bij een ontploffing in een woonhuis in Lekkerkerk zijn 2 mensen ernstig gewond. Een ander werd licht gewond. Door de explosie is het huis volledig verwoest. De politie denkt dat het gaat om een gasontploffing. Belgische werknemers in overheidsdienst zijn bezig met een 24-uur staking. Bus, trein en luchtverbindingen zijn als gevolg daarvan vrijwel stil komen te liggen. Ook de veerdiensten over het kanaal naar Engeland functioneren niet. De haven van Antwerpen ligt nagenoeg stil. De staking, die ook de Belgische omroep treft, is een protest tegen versoberingsmaatregelen waaraan premier Martens op het ogenblik de laatste hand legt. Het weer, veranderlijke bewolking en enkele regen- of onweersbuien. Middagtemperatuur ongeveer 18 graden. Matige oostelijke wind, morgen draaiend naar zuidwest, windkracht 3 tot 4. De vooruitzichten voor donderdag tot en met zondag, nu en dan buien. Donderdag mogelijk nog met onweer. Middagtemperatuur omstreeks 14 graden. Einde van dit bulletin.
FM 94,3. Stad Radio Amsterdam.
Met een korte uitzending heeft het weer, ook vandaag, gisteren was het eigenlijk ook al het geval, vrij somber. Regen wordt er verwacht, zeker de komende anderhalf uur nog. Blijft sowieso bewolkt. De temperaturen die zullen niet boven de 17 graden uitkomen. De wind is zwak, komt uit het noordoosten en heeft windkracht 3. Dan de zaak Hans Kok. U hebt het in onze uitzending gehoord, u hebt het ook bij het ANP gehoord. Vicepresidentmeester De Kruij van de Amsterdamse rechtbank, die heeft ons verboden om fragmenten, geluidsfragmenten uit te zenden die de vertrouwensarts Schumacher van de familie Kok aan ons beschikbaar had gesteld. Gesprekken die hij had, vertrouwelijke gesprekken met een aantal politiemensen die Hans Kok nog vlak voor zijn dood hebben gezien. Nou, staat hij zich daar in de uitzending ook aan gehouden. De VPRO die zal die fragmenten wel uitzenden, is niet gedagvaard tenslotte. Om 2:30 begint die uitzending via Radio 2. Ook de KRO zal vanmiddag via Radio 1 aan deze zaak Hans Kok nodige besteden. En Vrij Nederland die komt er ook uitvoerig op terug, Vrij Nederland van deze week. Dan had ik nog een berichtje voor u over het drinkwater. Dat is normaal drinkbaar, zo meldt de gemeente Waterleiding in een persbericht van vanmorgen. Verhoogde radioactiviteit van de Rijn ten gevolge van het ongeval in Rusland met die kerncentrale leidt niet tot verslechtering van de kwaliteit van het Amsterdamse drinkwater. Het rivierwater dat in de Amsterdamse waterleiding Duinen wordt geïnfiltreerd heeft na de voorzuivering bij Nieuwegein geen verhoogde radioactiviteit meer. Zo meldt de gemeente Waterleidingen. Met andere woorden, u kunt dat water nog gewoon blijven drinken. Tot zover deze korte uitzending. Tot over een uur.
Met de Wegenwacht.
Ja, goedemiddag. Ik sta met pech. Laten we zeggen 3 kilometer ten noordoosten van Ketelswaag. Tenminste, ik zie rechts de kerktoren van Negenhuizen. Ja, of is dat nou schamper gat? Hallo, bent u
dan
nog?
Meneer, we zijn er altijd en we komen eraan. De Wegenwacht helpt niet alleen op de snelweg.
Een Wegenwachtlid staat er nooit verloren bij.
Een andere kleur, een andere sfeer.
Parade.
Een nieuwe kleur, een nieuw interieur.
Parade.
Kleur in je huis, kies maar uit.
Parade tapijt,
mooi voor jaren.
Kon ik u de kruidkoek van Wieger Ketelappen maar laten proeven? Zo lekker zijn ze. Veel zuidvruchten en lekkere koekruiden. Helemaal goed. Kruidkoek van Wieger Ketelappen. Dat vergeet u nooit als u een keer geproefd hebt. Zo lekker.
Acht minuten over 1, KRO Radio 1. Actualiteiten nu in Echo met Frans Rechtien en Hans Wijnands.
Premier Lubbers tevreden over resultaten topconferentie Tokio. Hans van Mierlo ziet coalitie CDA, Partij van de Arbeid D66 als reële mogelijkheid voor een nieuw kabinet. De rechter verbiedt Stad Radio Amsterdam uitzendingbanden over de zaak Hans Kok. Hierover meer tussen nu en 2 uur in Echo.
Goedemiddag. Met een slotverklaring, voorgelezen door de Japanse premier Nakasone, is zojuist de 12e topconferentie van de 7 rijke westerse industrielanden afgesloten. Erg veel meer dan een lijst van intentieverklaringen is het niet geworden. Maar, zo vindt premier Lubbers, dat was ook niet het uitgangspunt van de topbijeenkomst. Toch is Lubbers, die als voorzitter van de Europese gemeenschap naar Tokio was gereisd, redelijk tevreden. Hoe het afliep in de Japanse hoofdstad horen we nu in een bijdrage van Frans Tiltjens.
Met het voorlezen van de zogenaamde economische slotverklaring van Tokio door de Japanse premier Nakasone is hier vanmiddag de 12e economische topconferentie geëindigd. In die slotverklaring zeggen de leiders van de 7 rijke westerse landen en de Europese gemeenschap nauwer te zullen gaan samenwerken op economisch terrein. In de verklaring ook aandacht en zorg voor de enorme landenoverschotten. De politieke leiders vinden dat een bedreiging, niet alleen voor de westerse wereld, maar ook voor de ontwikkelingslanden. Premier Lubbers.
Ik geloof als je daar goed naar kijkt en je ziet dat het een bijeenkomst is van mensen uit de gesocialiseerde wereld, dan zie je toch op een aantal punten die de derde wereldelementen heel nadrukkelijk naar voren komen. Het is heel nadrukkelijk de verplichting nog eens onderlijnd die we aangegaan zijn voor een nieuwe GATT-ronde. Ik geloof dat het handelspunt voor de derde wereldlanden buitengewoon belangrijk is. Tweede belangrijk element vind ik dat we een uitgebreide paragraaf nu aantreffen over de landbouwproblematiek, waarbij dat vraagstuk wat klemmend is in Europa, maar ook in de Verenigde Staten, kortom in de landen die hier waren, dat vraagstuk behandeld behoort te worden op een wijze dat ook de derde wereld zijn eigen economie en zijn eigen landbouw verder kan ontwikkelen. En dan mankeert nu het een en ander aan.
Als je die slotverklaring leest, en niet alleen over de derde wereld, dan valt toch op, het zijn wel intenties en verklaringen, maar concrete uitwerkingen blijven achterwege.
Ja, maar dan komen we op het karakter van deze top hier. Dit is geen besluitvormend orgaan. Dit is een regelmatige bijeenkomst.
Is het gevaar niet groot dat het blijft bij intenties en verklaringen en niet aan concrete uitwerkingen?
Het gevaar is er altijd. Maar ik denk dat een ander gevaar is wat wel bezworen wordt door dit soort bijeenkomsten. Daarom valt alles bijeen, de balans toch positief van mij uit. Wat we veel gezien hebben in het verleden is dat ook grote landen erin slagen ruzie te maken, uit elkaar te gaan. Laat ik nou een heel simpel voorbeeld nemen. Neem nu zo'n kernongeval in de Sovjet-Unie. Door deze bijeenkomst is het mogelijk om daar een gemeenschappelijke lijn in te kiezen. Zeggen, laten we die zaak zo aanpakken, zo benaderen. Hier is ook toch nog eens een keer vastgesteld dat bijvoorbeeld bij het vraagstuk van terrorisme er misschien verschillen zijn tussen de verschillende landen, maar men is toch in staat, en dat in lijn met wat we eigenlijk in Den Haag al afgesproken hebben, tot een gemeenschappelijke opvatting te komen.
Door de uitspraken van premier Lubbers over een mogelijk afstel van nieuwe kerncentrales is er voor D66-lijsttrekker Hans van Mierlo nog maar één coalitie mogelijk, en dat is CDA, Partij van de Arbeid en D66. Minister-president Lubbers liet gisteravond op de economische topconferentie in Tokio weten dat hij niet uitsluit dat de plannen voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales in Nederland worden geschrapt. En volgens van Mierlo is dat een duidelijk signaal dat het CDA door de bocht is in de discussie over kerncentrales. Den Haag, Jan Driessen.
De regering had al in verband met de kernramp in de Sovjet-Unie besloten dat het debat over de vestiging van nieuwe kerncentrales moet worden uitgesteld. Eerst zal de oorzaak van het ongeluk in Tsjernobyl grondig moeten worden onderzocht. En premier Lubbers sluit nu dus niet uit dat de nieuwbouwplannen van kerncentrales daardoor helemaal moeten worden opgeborgen. Verwacht D66-lijsttrekker van Mierlo dat de VVD diezelfde plannen ook zo makkelijk opbergt?
Ja, dat zullen ze niet graag doen. Maar ik voorspel dat ze het maatschappelijk draagvlak zullen missen om dat te doen. Ik denk dat te duidelijk is het hele punt van de kerncentrales op dit moment te veel risico's oproept. Met name op het punt van die afvalstoffen.
Maar ik begrijp toch een beetje uit uw woorden dat u zegt nu door deze uitspraken van premier Lubbers weer over die kerncentrales ligt het eigenlijk meer voor de hand om een coalitie te vormen met CDA, Partij van de Arbeid en D66.
Ja, op dit punt zeker, ja.
Zouden er in een formatiebespreking concrete afspraken moeten worden neergeschreven in het nieuwe regeerakkoord wat u betreft?
Hierover? Ja. Ja, ik denk dat het probleem van de kerncentrales. Dat is een van die problemen die je moet oplossen bij de totstandkoming van de regering. Er zijn er een paar dingen. Euthanasie moet dat ook. Dat moet je ten aanzien van de aanpak van de werkloosheid. En dat moet je ten aanzien van de decentralisatie. Dat zijn zo de punten. En ten aanzien van het onderwijs moeten een paar essentiële dingen geregeld worden. Dat moet je bij het regeerakkoord doen.
Maar u weet dat dan de Partij van de Arbeid zal zeggen, wij zijn er voorstander van dat ook de bestaande kerncentrales, de kerncentrales in Borselen en Dodewaard, binnen zo kort mogelijke termijn moeten worden afgebroken.
Ik weet dat de Partij van de Arbeid daar voorstander van is. Ik weet ook dat ze zelf deksels goed beseffen dat dat ontzaglijk veel geld kost. Waar moet dat vandaan komen? Dat kost zo'n 3 tot 5 miljard. Ik denk dus, en ik weet dat dit een punt is wat ook voor hen onderhandelbaar is. Nou, dan zie ik wel aankomen hoe het loopt.
Dus een coalitie van CDA, Partij van de Arbeid en daarbij D66 om de extreme standpunten tussen die twee partijen bij elkaar te brengen, dat heeft wel degelijk toekomst.
Zeker. Op dit punt, als het CDA nu die bord neemt, dan is er op dit punt een meerderheid in zo'n kabinet dat zegt, de bestaande blijven open. En er is een andere meerderheid die zegt, maar er worden er geen bijgebouwd. In beide meerderheden zit D66.
En dat zei Hans van Mierlo. De Amsterdamse burgemeester Van Tijn heeft als hoofd van de politie Stad Radio Amsterdam gedagvaard in een kort geding om te voorkomen dat Stad de geluidsbanden van gesprekken tussen vertrouwensarts Schumacher van kraker Hans Kok en 6 Amsterdamse politiebewaarders zou uitzenden. Stad had in haar reguliere uitzending van een uur geleden die banden willen uitzenden, maar kreeg op het laatste moment een dagvaarding en u hoorde het al in het nieuws, de rechter heeft uitzending inderdaad verboden. Het gaat hierbij om vertrouwelijke gesprekken waaruit zou blijken dat de vorig jaar in zijn politiecel overleden Hans Kok zich enige tijd voor zijn dood in een zorgwekkende toestand bevond. Schumacher, de arts, zegt zelf bewust de vertrouwelijkheid te hebben geschonden, omdat de informatie te belangrijk zou zijn om in de doofpot te stoppen, iets wat volgens hem door het ministerie van Justitie gebeurt. We hebben nu eerst aan de lijn, via de lijn van Radio Stad, Leo Jacobs van Stad Radio Amsterdam. De banden zijn dus nu niet uitgezonden. Is er al enige indruk op grond waarvan niet?
Omdat de rechter vreesde dat de anonimiteit geschonden zou worden van de betrokkenen die een verklaring aflegden. Dat is, althans, zo heb ik het begrepen, de essentie van zijn uitspraak. Ja. Er is dus geen bezwaar tegen om bijvoorbeeld die banden voor te lezen, zolang die anonimiteit blijft gewaarborgd, of een samenvatting van de inhoud van die banden door te geven. En dat hebben we ook net gedaan. Dat zijn we al gaan doen nog voor de uitspraak bekend was.
Ja, nou heb ik begrepen dat dit verbod uitsluitend jullie geldt. Niet anderen. De VPRO heeft de banden bijvoorbeeld ook.
Ja, die zal ze straks wel gaan uitzenden. Integraal, compleet met de stemmen van degene die de verklaringen hebben afgelegd.
Ja, dat zit jullie niet lekker, denk ik. Of wel?
Nou, het is natuurlijk jammer. Wij hebben destijds die zaak van Hans Kok aangezwengeld. Het was een hele nare zaak, maar het was belangrijk vanuit journalistiek oogpunt. Als journalist moet je ook wel eens hele vervelende dingen in de bekendheid brengen. En de geschiedenis heeft ons ook in de loop van de tijd duidelijk gelijk gegeven. Dan wil je natuurlijk zo goed mogelijk doorgaan met het doorgeven van die informatie. Ik denk dat inhoudelijk de informatieoverdracht er nauwelijks onder geleden heeft. Want Jan heeft een bijzonder bekwame samenvatting gegeven van wat er gezegd is. Maar dat sluit niet uit dat je het zo goed mogelijk wil doen. En dan kun je beter de mensen die de verklaringen afleggen zelf van het woord laten dan dat je dat samenvat.
Oké. Okay. Leo Jacobs, bedankt. Aan de telefoon hebben we ook Klaas Wilting, politievoorlichter van de Amsterdamse politie. Meneer Wilting, de door Schumacher gehoorde bewakers, zijn die op de hoogte gesteld van openbaarmaking van de gesprekken?
Ik moet even een correctie aanbrengen. Het zijn geen bewakers geweest die door Schumacher zijn gehoord, maar het zijn politiemensen geweest die door Schumacher nu zijn gehoord. Dus wat dat gaat het niet om bewakers. Wij hebben geprobeerd, we hebben alleen niet iedereen te pakken kunnen krijgen, maar we hebben geprobeerd om in elk geval iedereen te informeren over de handelswijze van de heer Schumacher.
Ja, wat vindt u van het feit dat nu deze zaak naar buiten gekomen?
Nou, dat de zaak naar buiten is gekomen door de heer Schumacher. Ik wil even een onderscheid maken tussen de heer Schumacher en Stad Radio Amsterdam, wat overigens de rechter ook heeft gedaan. En ik denk ook helemaal terecht. Maar wat de heer Schumacher heeft gedaan, dat stelt ons toch wel enorm teleur wanneer er bepaalde afspraken worden gemaakt met een arts om gesprekken aan te gaan met politiemensen. En die gesprekken gaan dan op basis van vertrouwelijkheid. Op die wijze zijn we ook met de heer Schumacher in zee gegaan. En wanneer die vertrouwelijkheid dan wordt geschonden, ik denk dat dat eigenlijk niet kan door een arts. En zeker niet door iemand die zegt vertrouwensarts te zijn van de familie.
Wat heeft dit nu voor consequentie voor uw verdere relatie, zeg maar, met de heer Schumacher en voor de gesprekken die hij wellicht nog zal voeren?
Ja, ik denk dat het nu natuurlijk heel erg moeilijk gaat worden. Iets anders is. En dat is natuurlijk veel belangrijker. Er is een onderzoek aan de gang. Dat speelt al een hele poos. U weet, er is ook inmiddels een gerechtelijk vooronderzoek is er aan de gang. Het belangrijkste is natuurlijk dat werkelijk alles boven water komt wat hier bij de Amsterdamse politie is gebeurd in de zaak Hans Kok. En ik denk ook dat alles volledig boven water komt. Meestal is overigens al ook in de publiciteit geweest. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk voor de familie. Alleen we praten nu eigenlijk over een totaal andere zaak. En is datgene wat de heer Schumacher heeft gedaan. En dat is voor ons heel erg teleurstellend.
Maar nog even los van de procedure. De inhoud komt er toch wel op neer dat de zaak in een nieuw licht komt.
Dat weet ik niet of de zaak in een nieuw licht komt. Ik denk dat het de minister van Justitie heeft gezegd, wij gaan een gerechtelijk vooronderzoek gaan we instellen.